Even deze nog aan. Ja. Nou, fijn om jullie allemaal te zien. Ook namens mij een hartelijk en gezond nieuwjaar toegewenst. Heel goed. En ja, ik hoop dat jullie allemaal de oud en nieuw goed zijn doorgekomen. Iedereen heeft nog 10 vingers. Ja, ja, oh, heel goed. Heel fijn. Nou, spannend. Wat gaat 2020 ons brengen? Bij een nieuw jaar hoort ook weer een nieuwe kalender. We hebben bij ons op de keukentafel altijd een kalender liggen. Want ja, met al die verschillende afspraken is het fijn dat je een beetje overzicht hebt. En hij is nog zo mooi wit en leeg. Alsof er nog helemaal niks gepland is. Nou, vanmiddag ga ik zitten en dan ga ik even alle dingen invullen van de oude kalender op de nieuwe kalender. En dan ben ik bang dat de eerste 3 maanden ook alweer aardig gevuld zullen zijn. Maar ja, weet je, als je dan zo'n lege kalender hebt, dan heb je altijd zoiets van een schone lei, een nieuw begin. En nou, dat voelt fijn. Als ik heel eerlijk ben, ja, ben ik er echt dol op. Iets nieuws waar je ja, vol verwachting weer aan gaat beginnen. Vol goede hoop. En misschien heb je al plannen voor dit jaar. Grote plannen, kleine plannen. Mijn zus is heel gestructureerd, die lijkt niet zo op mij. En die heeft in de kerstvakantie gaat ze altijd al plannen. De vakantie voor het komende jaar. Misschien is een van jullie ook zo georganiseerd. En mijn neef en mijn nichtje die waren al helemaal enthousiast. Ik sprak ze in de kerstvakantie. Ja, we gaan naar Rodos. Ja, wanneer? Ja, in de meivakantie. Dus het is nog hartstikke ver weg. Maar ze hadden er al echt ja, zo ontzettend veel zin in. Of misschien ben jij van de wat rigoureuzere plannen. Een vriendin van mij die heeft gesolliciteerd op een van de Waddeneilanden. Ja, ik moet er persoonlijk niet aan denken, maar goed. Ja, een hele andere baan, hele andere omgeving. Nou, heel rigoureus, heel spannend. Nou, misschien ben jij net als ik van de iets minder spannende en rigoureuze plannen. Maar ja, heb je wel plannen voor dit jaar? Nou, veel van onze plannen, dat betreft vaak ook onze gezondheid. Wie is er lid geworden van de sportschool? Niemand. Wie heeft zich nu dit jaar voorgenomen om eindelijk zijn abonnement op te zeggen? Omdat hij denkt, ik ga toch nooit. Ja, kijk, ik wist het. Dat is ook een goed voornemen, toch? Ja. Nou, veel plannen. Oh, laat ik ook nog even doorschakelen. Die hadden we al gehad. Ja, daar was die. Nou, veel plannen en voornemens die zijn gericht om eindelijk weer eens wat gezonder te gaan leven. En nou ja. Ik heb ook een plan om ja, mijn geestelijk leven wat gezonder te maken. Ik wil me ja, weer houden aan mijn Bijbelrooster. Ik heb een Bijbelleesrooster van Nederlands Bijbelgenootschap. En ik heb het voornemen, ik ga me daaraan houden. Tot en met 31 december. En tot nu toe is het gelukt. Ja hoor, die eerste dagen ben ik goed doorgekomen. Wie hebben hier nog meer goede voornemens? Ah, kijk, ja, verschillende goede voornemens. En wie zo'n goede voornemen is al gesneuveld, nu na 5 dagen. Ja, helaas hè. Ja, oh, dat is echt zo balen. Soms lukt het, maar ja, soms lukt het ook niet. Goede voornemens, en vooral als het goede gewoontes betreft. Ja, dat kost tijd, dat kost moeite om je dat eigen te maken. En soms lukt dat. Een voorbeeldje. Toen ik een jaar of 20 was, toen dacht ik, ik ga iedere ochtend beginnen met een stukje Bijbel lezen. Nou, dat was een goed voornemen, dat kon ik echt een aantal jaren, kon ik dat iedere keer me weer voornemen, want iedere keer mislukte dat. Ik kreeg dat er maar niet in. Mensen die me een beetje kennen, die weten, ja, ik ben niet echt een ochtendmens. En zeker als die wekker dan heel vroeg ging, nou, dan was dat eigenlijk al een soort van verloren zaak. En ik had eigenlijk een beetje de moed opgegeven. Ik dacht, nou, dat is gewoon niet voor mij weggelegd. Dat lukt gewoon niet. Totdat ik mijn voornemen deelde met Otmar. En ook vooral mijn frustratie deelde met Otmar. En Otmar die ging mij helpen. En hoe deed hij dat? Hij bracht mij iedere ochtend op bed een kopje thee. Nou ja, als je een kopje thee krijgt, dan moet je rechtop gaan zitten, want anders is je bed nat. Dus ja, dan zat ik. En als je dan toch zit, nou, dan is het een kleine moeite om even je Bijbel erbij te pakken en een stukje te lezen. Nou, ik ben heel klein begonnen, is het gewoon een spreuk van de dag. Dus je moet niet bedenken dat ik meteen hele lappen ging lezen. Maar gewoon iedere ochtend even rechtop, kopje thee en een stukje Bijbel lezen. En dat duurt een hele tijd. Maar uiteindelijk, ik ga even mijn oorbel uithalen, anders hoor ik jullie dat gedik. Uiteindelijk wordt het een gewoonte. Uiteindelijk hoort dat kopje thee, dat hoort dan gewoon bij je Bijbel lezen. En word je dus 's morgens wakker en denk je, ja, lekker, kopje thee. Nou ja, in ieder geval, het is een gewoonte die gewoon nog steeds lukt. Dus kijk, dat is een succes, dat is fijn. Maar goed, er zijn ook heel veel dingen wat niet zo goed werkt. De realiteit is vaak wat moeilijker. Een voornemen bijvoorbeeld om geen suiker te gebruiken. Ik ben van mezelf vrij druk in mijn hoofd. En als ik suiker gebruik, dan ga ik echt stuiteren. Niet alleen in mijn hoofd, maar ook daarbuiten. En dan word ik gewoon ontzettend druk. Geen suiker nemen heeft dus echt gewoon een voordeel. Als ik geen suiker gebruik, dan zie ik daar direct resultaat van. Ja, ik weet niet hoe dat bij jullie is. Het is zo lekker. Het zit echt in alle dingen waar je van houdt. Echt ook gewoon in alles. Dat is dus een voornemen wat maar niet wil lukken bij mij. En dan faal je en dat voelt niet lekker. Zeker niet als je dat voornemen ook met andere mensen hebt gedeeld. En andere mensen je eraan gaan helpen herinneren. Daar zit suiker in. Nee, dat mocht je toch niet? Heel vervelend, heel vervelend. Dat is volgens mij ook waarom heel veel mensen zeggen dat ze geen goed voornemen meer hebben. Of omdat ze er gewoon eigenlijk niet meer aan durven te beginnen. Want waarom zou je een goed voornemen maken als je er toch niet aan houdt? Waarom zou je een goed voornemen, je voornemen als het toch mislukt? Misschien vind je het ook wel best waar je nu staat. En hoe het nu gaat. En dan wil ik je eigenlijk uitdagen om toch ervoor te gaan. Om je toch uit te dagen om goede voornemens te nemen. Omdat je misschien tevreden bent zoals het, niet helemaal tevreden bent zoals het nu bent. Of omdat het gewoon... Het kan gewoon beter. Misschien kan het beter voor je gezondheid. Misschien kan het beter in relaties naar anderen toe. Bijvoorbeeld om eens een jaar niet alle verjaardagen te vergeten, wat mij altijd overkomt. Of om gewoon beter te zijn voor mensen die je tegenkomt. Of ook beter in je relatie met God. Nou, vooral voornemens die betrekking hebben op je relatie met God. Dat zijn van die voornemens, die lijken wel extra moeilijk te zijn. En misschien hebben jullie daar geen last van. Maar ik vind het zo moeilijk om meer op God te vertrouwen. Om meer op Jezus te lijken en geduldig te zijn en verdraagzaam. Vooral als ik om pak een beet 5:30 vanuit Hoofddorp richting Leiden of Amsterdam wil. Jongen, dat is echt een oefening in geduld voor mij. 1,5 frustratie. Nou, in de brief aan de Romeinen zie ik dat ik in goed gezelschap ben. Paulus die zegt... Ik begrijp mijn eigen daden niet. Ik doe immers niet wat ik wil, maar wat ik verafschuw. Ik doe niet het goede wat ik wil, maar het kwade wat ik niet wil. Wij hebben er niet alleen last van. Maar zelfs een fulltime evangelist die zoveel mensen het goede nieuws heeft gebracht, die klaagt er ook over. Waarom heb ik nou niet wat meer ruggengraat? Waarom ga ik voor de weg van de minste weerstand? Waarom denk ik nou niet wat beter na en tel ik eerst tot 100 voordat ik wat zeg, of wat mij vaak overkomt. Waarom heb ik nou niets gedaan? Waarom liep ik ergens aan voorbij omdat ik haast had of zoiets dergelijks? Vandaag wil ik jullie kijken naar een andere persoon in de Bijbel. Voor tips en trucs om hiermee om te gaan. Nou, Marjelle heeft net al even de trailer voorgelezen. We gaan het hebben over Josia. En zijn verhaal staat opgetekend in 2 Koningen 22 en 23, waar wij vandaag uit lezen uit 2 Kronieken 34 en 35. Dus als je je Bijbel wil meelezen, dan kun je alvast even bladeren. Kronieken staat achter Koningen en het is een beetje aan het eind van de Kronieken. Nou, Kronieken is een Bijbelboek wat samen met Leviticus eigenlijk het minst wordt gelezen. En er wordt ook het minst uit gepreekt. En dat komt een deels door de plaats waar het staat in onze Bijbel. Kronieken komt natuurlijk meteen achter Koningen aan. En als je in Kronieken begint, dan heb je meteen een soort van déjà vu, een soort van herhaling van, dat heb ik net al gelezen. Want Kronieken gaat dan weer over de koningen van Juda, waar je net in Koningen al uitgebreid over hebt gelezen. En bovendien begint Kronieken met 9 hoofdstukken lang alleen maar geslachtsregisters. Nou, als je daar al doorheen bent gekomen, dan lukt het waarschijnlijk wel. Maar dat is al zo'n hobbel om te nemen, dat de meeste mensen Kronieken vaak maar laten voor wat het is. Het goede nieuws, we lezen er vandaag uit, dus dat kun je meteen van je to-do-list afschrappen. Dat heb je dan in ieder geval gehad voor 2020. Nou, koning Josia. Als nou niet direct een belletje gaat rinkelen, ik heb even een pracht van een plaatje erbij. Hij is lekker uit zijn verband, zie ik hier op de beamer. Koning Josia. Nou, koning Josia die is koning van het Tweestammenrijk. Nou, even voor het historische plaatje. Niet iedereen is zo'n geschiedenisfreak als ik. Het koninkrijk Israël Die is na de derde koning, na koning Salomo, is het in tweeën uiteengevallen. Je hebt dan het Noordrijk, het Tienstammenrijk, dat is het koninkrijk Israël. En het Zuidelijk Rijk, het Rijk van Juda en Benjamin. En in het Rijk van Juda en Benjamin, daar komen eigenlijk de opvolgers van David en van Salomo aan de macht. En Josia, die is de 15e koning die over dat koninkrijkje Juda koning mag worden. En je ziet het al, er zit een heel mooi groot roze gebied, dat is het Assyrische Rijk. En het Assyrische Rijk, dat heeft het Noordelijk Rijk al ingelijfd, al ingepikt. En alle belangrijke mensen, alle leiders, die zijn al meegenomen naar in gevangenschap. In ballingschap noemen ze dat in de Bijbel. En nou ja, dat land, het Noordelijke Rijk, dat is dus al niet meer. Je ziet, ik had een heel mooi lichtje, werd mij gezegd, kan ik er zo bij? Nou, even kijken hoor, rechtsboven, die staat nog niet ingekleurd, maar dat is het land van de Mede en de Perzen. En dat is het Persische Rijk en dat is in opkomst. Het is nog geen grote speler in het gebied, het Assyrische Rijk is echt nog de heersende macht, maar het Persische Rijk dat is in opkomst. En we praten hier over 640, 603 voor Christus, dus het is echt een flinke tijd geleden. In het zuiden, dus onder dat mooie groene landje Juda, daar hebben we de 26e dynastie van Egypte. En dat is ook de laatste Egyptische dynastie, want daarna wordt het overgenomen door de Persische dynastie, zie je. Dus nou, dat is het andere grote rijk, de andere grote speler. Dus je hebt eigenlijk het Assyrische Rijk, dan dat hele kleine landje, dan het Egyptische Rijk en het Persische Rijk wat dan bovenin zit, wat ook opkomt. Nou, historisch gezien ontzettend interessant. Maar natuurlijk niet echt lekker als je koning wordt van zo'n heel klein landje tussen al die grote rijken in. Op je 8e. Nadat je vader op zijn 24e door de hovelingen om zeep geholpen is. Wacht eens even hoor, zijn vader was 24. Dat betekent dus dat Josia's vader 16 was, hè, toen hij Josia kreeg. Josia had dus echt alle ingrediënten voor een goede start. Nou, niet echt dus. We hebben net gelezen dat koning Josia met 16 begint om God te zoeken. En dat is op zich iets opmerkelijks. Want zijn vader, Amon, en zijn opa, Manasse, die waren allebei berucht vanwege het feit dat ze hun heil buiten God zochten. Bij alle andere goden van buurvolken. En zodoende is er flink wat te doen wat betreft opruimwerkzaamheden. En Josia die pakt het meteen groots aan en grondig. Beelden en verwijzingen naar andere goden zoals palen en offerhoogten en gebouwen, die worden door hem grondig weggedaan of onbruikbaar gemaakt. En priesters en andere mensen die werkten voor die afgodendienst, die worden ontslagen en die moeten een andere baan zoeken. Nou, het is heel veel om twee hoofdstukken over Josia te lezen, dus ik lees fragmenten eruit. Het komt ook in de Bijbel, dus dan kun je makkelijk meelezen. We lezen uit 2 Kronieken 34 vers 8 en 9. Als hij het doet. Ja, kijk eens. In het 18e jaar van zijn regering, die in het teken stond van de reiniging van het land en de tempel, gaf Josia aan Safan, de zoon van Azaljahu, Maazel, de stadscommandant, en kanselier Joach, de zoon van Joachas, de opdracht om de tempel van de Heer, zijn God, te herstellen. Ze gingen naar de hoge priester Gilkia voor de overdracht van het zilver dat door het volk van Juda en Benjamin en de inwoners van Jeruzalem ten bate van de tempel was afgedragen en door de levieten die de ingang bewaken in ontvangst was genomen. Vers 14 tot 16. Bij het tevoorschijn halen van het zilver dat aan de tempel was afgedragen, vond priester Gilkia een boekrol met de tekst van de wet van de Heer, die door Mozes was overgeleverd. Gilkia zei tegen de hofschrijver Safan: ik heb hier in de tempel van de Heer een boekrol gevonden met de tekst van de wet. Safan nam het boek in ontvangst en bracht het naar de koning. Eerst bracht hij verslag uit. Alles wat u uw dienaar hebt opgedragen, is gebeurd. En dan verder vanaf vers 18. Vervolgens vertelde hij dat de priester Gilkia hem een boekrol had gegeven. En hij begon de koning eruit voor te lezen. Bij het horen van de tekst van de wet scheurde de koning zijn kleren. Hij beval Gilkia, Achikam, de zoon van Safan, Abdon, de zoon van Micha, de hofschrijver Safan, en zijn persoonlijke dienaar Azaria, gaat ter wille van mij en ter wille van het volk dat in Israël en Juda is achtergebleven de Heer raadplegen over de inhoud van de boekrol die we gevonden hebben. Want het kan niet anders of de Heer zal zijn hevige woede over ons uitstorten, omdat onze voorouders zich niet hebben gehouden aan de woorden van de Heer en niet hebben nageleefd wat in dit boek staat. Het boek van de wet van Mozes wordt gevonden. Blijkbaar was het kwijt. Kwijtgeraakt. Of misschien bewust verborgen. Zodat het niet door de goddeloze voorgangers van Josia kapot of vernietigd zou worden. De uitleggers zijn het er niet helemaal over eens. Maar gelukkig wordt het door de priester Chilkia gevonden. En de priester Chilkia, dat is de vader van de profeet Jeremia. Die we wel kennen uit van zijn boek. En het boek, het wetboek, wordt bij de koning gebracht. En de boodschap die slaat bij Josia in als een bom. En hij scheurt zijn kleren. Dan moet je niet denken dat het van top tot teen helemaal... Maar hij scheurt aan de bovenkant van zijn kleding. Maakt hij eigenlijk een soort van inscheuring. Als teken dat hij van de verscheurdheid. Als een teken van rouw is dat. Het wetboek wat hier bedoeld is, is waarschijnlijk Deuteronomium. In Deuteronomium staan de regels van God beschreven. En als het volk ze houdt, de zegen die daar dan uit voort zal vloeien. Maar ook de vloek als die regels niet worden gehouden. En de koning stuurt een delegatie naar de profetes Chilkia. En Chilkia bevestigt wat de koning in zijn gevolg net in het wetboek heeft gelezen. En dan gaat Josia over tot de vervolgactie. We lezen verder in Kronieken 34 vers 29. Nadat ze dit antwoord aan de koning hebben overgebracht, ontbood de koning de oudste van Juda en Jeruzalem. Met alle inwoners van Juda en Jeruzalem, de priesters en de levieten, kortom de hele bevolking van hoog tot laag, begaven zich naar de tempel van de Heer. Daar las hij hun de hele tekst voor van het verbondsboek dat in de tempel was gevonden. Staande op zijn vaste plaats, bekrachtigde hij ten overstaan van de Heer het verbond. Hij zwoer dat hij de Heer zou volgen en zich geheel en al zou houden aan diens geboden, voorschriften en bepalingen. Om zo het verbond dat in deze boekrol was vastgelegd met hart en ziel na te leven. Hij liet alle uit Jeruzalem en Benjamin zich hierbij aansluiten. Van toen af hielden de inwoners van Jeruzalem zich weer aan het verbond met God, de God van hun voorouders. We slaan een stukje over en hoppen naar het volgende hoofdstuk, vers 1. Josia vierde in Jeruzalem Pesach, ter ere van de Heer. Op de 14e dag van de eerste maand werden de dieren voor het Pesachoffer geslacht. Nou, dan staat vervolgens hoe en wat helemaal precies beschreven. En aan het eind wordt gezegd, vers 18. Sinds de dagen van de profeet Samuel was Pesach in Israël niet meer op deze manier gevierd. Geen van Israëls koningen had Pesach gevierd zoals Josia nu deed, met de priesters en de levieten en allen die uit Juda en Israël waren gekomen en de inwoners van Jeruzalem. Nou, onder leiding van koning Josia worden alle leiders opgetrommeld en vervolgens het volk verzameld bij de tempel om God een belofte te doen. Het blijft niet alleen bij Josia's voornemen, nee, hij betrekt er ook het volk bij. En eerst wordt de boekrol voorgelezen. Josia die doet een belofte voor de Heer. En hij laat ook het volk toetreden. En iedereen belooft dat hij zich zal houden aan het woord van God. En daarna is het feest. Pascha, het feest van de uittocht uit de slavernij. Het feest van de verlossing. Het is niet een beetje feest. Het is feest zoals er sinds Samuel niet meer is geweest. Blijkbaar ook niet onder koning David of koning Salomo. Nou, volgens sommige uitleggers wordt het bedoeld dat het niet precies volgens de wet is geweest of iets dergelijks. Maar in ieder geval, het is groots feest. Josia die doet er alles aan om er echt een knallende fuif van te maken. Even alles op een rij. In het leven van koning Josia zien we een aantal belangrijke stappen. Als eerste het zoeken naar God. Als tweede materieel, het opruimen van de tempel, van de omgeving, van het paleis, zijn eigen huis. En ook de rotzooi uit het verleden, de offerhoogte die Salomo, de derde koning, had opgeworpen. Vervolgens stap 3, geestelijk. Jozua doet een belofte aan God en dat doet hij niet individueel, maar dat doet hij gezamenlijk met de leiders en ook met het volk. En tot slot het feest. Het feest van de verlossing. Ja, dat is allemaal leuk, maar wat kunnen wij hier nu mee? Een les voor nu. Als eerste, het zoeken naar God. De spreukenschrijver heeft daar een mooie tekst voor. Het begin van alle kennis is ontzag voor de Heer. Hoe pak je dat nou aan? Nou, Jozua had niet alleen maar een slecht voorbeeld gehad. Zijn vader Manasse, die is tegen het eind van zijn koningschap, is hij gevangen genomen door de Assyriërs. En tijdens die gevangenschap is hij tot geloof gekomen. En een wonder boven wonder, hij is door God ook weer in zijn koningschap hersteld. Hij heeft dus nog een aantal jaren, geregeerd in Juda. Opa Manasse was dus niet alleen maar een slecht voorbeeld. En misschien dat Jozua, ja, dat heeft meegekregen. Zijn vader Amon heeft er niks mee gedaan. Maar ja, ieder mens heeft zo zijn eigen keuzes te maken. En Jozua kiest om te zoeken naar God. Ook al was hij heel erg jong. Hij was nog maar 16 toen hij dat deed. Nou, zo hebben wij ook eigenlijk allemaal onze eigen keus. En die keus die hebben merendeel van ons al ruimschoots gemaakt. Misschien al toen je zo jong was, net zoals Jozua. In ons land heb je de luxe dat je eenvoudig een Bijbel kunt aanschaffen in een vertaling die je goed kunt begrijpen. Bij Dorcas kan je er voor een paar euro zelfs een eentje kopen. En ja, als je nou niet zo thuis bent in de Bijbel, dan kan je bijvoorbeeld de Bijbel Project, dat is een project online, waarin je eigenlijk gewoon wordt meegenomen met een soort van strip hoe je hoe een Bijbelboek in elkaar zet. Iets wat, wat heel erg helpt om een beetje de context te snappen. Daarnaast kunnen we praten met elkaar, met andere christenen, op een club of een kring of hier in de kerk. Er zijn op online scala aan filmpjes, er zijn boeken, er zijn opleidingen. Dus als je wil zoeken naar God, er zijn genoeg mogelijkheden. En ik denk als we zo bij elkaar rondvragen, heel veel goede tips en ideeën hebben en dan hebben we 2020 zo gevuld. Zoeken naar God. Als tweede, opruimen. Opruimen van dingen die niet bij God horen. Bij weten houdt het niet op. Juist de praktijk laat zien of je het meent. En Jacobus heeft daar dit over geschreven in Jacobus 2, vers 14. Wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar er niet naar handelt? Waaruit blijkt nu dat Jozua het meent, doordat hij ermee aan de slag gaat? Nou, wat bevindt er nu zich in jouw leven wat in strijd is met jouw christen zijn? Oh wacht, moet ik net als Jozua alle afgoden opruimen? Ja, maar in mijn huis heb ik niet van die beeldjes hoor. Ben ik er zo snel van klaar? Renier Zonneveld, ik heb het boekje hier, die heeft daar een akelig praktisch boekje over geschreven. En hij stelt dat wij onze oude afgoden nog steeds nalopen. Alleen hebben ze een andere naam gegeven. We noemen ze nu geld, techniek, status en vrijheid. En dan zeggen, ja, maar geld, dat heb je gewoon nodig om te leven. Ja, de vraag is dan natuurlijk alleen, hoeveel geld is genoeg? Onze kinderen zijn geboren op een bovenwoning. Nou, dat is echt je reinste kindermishandeling als ik nu mijn jongere collega's spreek. Nee, die moeten eerst sparen voor een koophuis met een tuin natuurlijk. En daarna doorsparen voor de bruiloft. Nou, en daarna is er misschien tijd en geld voor kinderen. Eerst moeten al die financiën op orde zijn. Met genoeg geld kun je een soort indekken voor een heleboel ongemak. Geld is heel makkelijk, maar geld is ook een valkuil. We trappen er snel in. Een soort schijnveiligheid. Nou ja, en dat geldt natuurlijk ook voor techniek. Kunnen we zonder techniek? Is techniek verkeerd? Ik zou niet weten hoe we het zonder techniek moeten doen. Als je gaat lopen denken, wat is allemaal techniek? Dat is toch wel heel erg veel in ons leven. Techniek heeft ons heel veel goeds gebracht. Denk alleen al naar de gezondheidszorg. Zonder techniek was heel veel niet mogelijk. En dat ik vanmiddag bijvoorbeeld even in de auto kan stappen en naar familie toe kan gaan. Daar zou ik anders een dag of misschien wel 2 dagen mee bezig zijn. Dat is ook techniek, dat hoort er ook bij. Of het feit dat ik vanmiddag online even lekker snel iets kan bestellen bij oma Ali. En dan komt het zomaar snel, goedkoop, in een doosje bij me thuis. Ik bedoel, ja, dat is ook techniek. Hartstikke fijn. Maar ja, dat gemak heeft natuurlijk ook een keerzijde. Want ja, zonder techniek zaten we nu ook niet met een plastic soep. En zaten ook niet met andere milieuproblemen. Ja. Status. Hoezo is status een afgod? Nou, heel veel wat we zijn en wat we halen we uit wat we doen. Als je mensen vraagt, wie ben je? Vaak in de eerste, en anders wel in de tweede zin, vertellen ze wat ze doen. Ze vertellen hun studie, ze vertellen hun beroep. En dat zegt ook wel vaak iets over je talent. Het zegt iets over waar je passie ligt, waar je interesse ligt. Maar bovenal zegt het ook iets waar je ergens op die sociale ladder staat. En als je nou niet zo'n interessante studie doet of niet zo'n interessant beroep hebt, dan kun je het ook een beetje interessanter maken, hè? Zo kwam ik het beroep tegen kinologisch gedragsspecialist. Heeft iemand een idee wat het is? Een kinologisch gedragsspecialist. Dat klinkt goed, hè? Ik denk, nou, dan zit je echt daar op die sociale ladder. Niemand met een hond die naar de kinologisch geweest? Echt niet? Nou, het is een soort van hondenfluisteraar. Dat klinkt al iets minder gelikt. Status dus. We willen graag iemand zijn die ertoe doet. En ja, daar ook graag de bewondering voor ontvangen. Tot slot, vrijheid. Hoe kan vrijheid nou een afgod zijn? We hebben vrijheid om heel veel dingen te doen. We hebben de vrijheid om hier samen te zitten. Ja, toch ervaren we vrijheid soms ook wel eens een beetje als een dwang. We hebben er zelfs een officiële term voor. FOMO. The fear of missing out. De angst dat je iets mist waar je bij had willen zijn. En er wordt altijd gezegd, ja, die 20ers en 30ers. Nou, als ik naar mijn vader kijk van dik 70, heb ik ook het gevoel dat hij er ontzettend aan lijdt. Dat hij allerlei dingen afloopt. En dat geldt eigenlijk ook net zo goed voor mezelf. Misschien moeten we ook eens goed kijken hoe we onze tijd besteden. En vooral die vrije tijd, waar we zo ontzettend druk vaak mee zijn. Nou, stap 3, geestelijk. Gezamenlijk gaan voor God. Samen sta je sterker dan alleen en je staat nog sterker samen met God. In de Prediker 4, vers 12 staat: een koord dat uit 3 strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken. Nou, dat is een tekst die we heel graag citeren bij bruiloften. Ja, het is natuurlijk eigenlijk een tekst die opgaat voor elke relatie samen met God. Josia, die had alleen ontzettend veel veranderd. Maar je kunt natuurlijk nog meer als je het samen doet. Samen met elkaar en samen met God. Een mooi voorbeeld vind ik ruim een week geleden. Onze kerstnacht en ons kerstontbijt. Ik had er niet om te denken dat ik dat in mijn uppie had moeten doen, dat kerstontbijt. Maar ontzettend fijn dat er zoveel mensen waren die zichtbaar, maar ook heel veel mensen onzichtbaar, de schouders eronder hebben gezet. En we er samen een heel groot feest van mochten maken. Zonder elkaar lukt dat niet. We hebben elkaar nodig. En dat is dan een hoogtepunt, wat we samen beleven. Maar zo gaat het eigenlijk ook door het hele jaar heen, hè? We hebben elkaar nodig. Door voor elkaar te zijn, steunen we elkaar. Nou, ik mag dit jaar, of althans een deel van dit jaar, mag ik deel uitmaken van de Bouwstenenkring. En het Bouwstenenkring die gaat weer terug naar de basis van ons christelijk geloof. En dan kun je zeggen, ja Marjolein, je bent al zo ontzettend lang christen. Je staat hier op dat podium, waarom moet jij nog naar een beginnerscursus voor de basis van het christelijk geloof? Maar het is echt zo'n goede cursus. Het wordt echt... Ja, je wordt weer even stilgezet met wat geloof ik nu eigenlijk? Waar ga ik eigenlijk voor? Wat is nou eigenlijk de inhoud? En ja, we zitten daar met elkaar, we eten samen en we hebben gesprekken met elkaar over het onderwerp. En we bevragen elkaar. En we biechten op waar we falen. En we scherpen elkaar. We hebben elkaar nodig. En je merkt ook dat we daar samen ook gewoon heel veel leren. Maar ook samen inderdaad weer eventjes teruggaan naar de basis. We hebben elkaar nodig. En zo komen we bij het laatste punt. Want ja, een feest doe je ook niet alleen. Feesten, dat moet je samen doen. Het feest van de verlossing, viert Josia. En wij weten dat de verlosser gekomen is, Jezus Christus. Dat Jezus het feest van Pascha vervuld heeft met paasfeest. We hebben feest gevierd om te herdenken dat Jezus gekomen is. Maar Pasen vieren we dat hij het vervuld heeft. Om ons te verlossen van de dood en om ons het leven te schenken. Juist feesten zijn een markeerpunt, een hoogtepunt om samen naartoe te werken. Nou, met voornemens is het ook zo. Vier dus ook als je een voornemen, als dat lukt. En het liefst samen met anderen. Geluk is iets wat meer wordt als je deelt, zei vrijdag nog iemand heel poëtisch tegen mij. Dus bij deze. Als ik me aan dat leesrooster weet te houden, trakteer ik aan het eind van het jaar. Helpen jullie het me onthouden? Heb ik meteen een mooie stok achter de deur namelijk. En als iemand hier denkt, oh ja, zo'n leesrooster, ja, dat heb ik ook al heel vaak geprobeerd, maar het lukt me niet. Je mag bij me meedoen. Sluit aan. En samen lukt het misschien. Lukt het misschien wel. Bij deze de uitnodiging. Tot slot. Wat kies je? Koning Josia maakt andere keuzes dan zijn vader. En dat houdt hij niet voor zichzelf. Niet iets voor binnen in zijn eigen huisje. Nee, hij gaat er echt voor. Ieder mens moet een keuze maken voor een leven voor God of een leven zonder God. We hebben van God, onze schepper, de mogelijkheid gekregen om zelf een keuze te maken. En dat betekent niet dat het allemaal makkelijk en eenvoudig is. Het vraagt iedere dag weer een keuze voor hem en het voornemen om iets met die keuze te doen. Nou, net zoals we aan het begin van december op het surfeiland gebeden hebben en uitgezien wat de Heilige Geest wil doen door ons, zo mag je dat ook iedere dag doen. Je mag iedere dag de Heilige Geest vragen voor leiding. Dat hij met je meegaat en dat hij je de weg wijst op de hele gewone dingen die je doet in je gewone dagelijks leven. We zijn op weg met Jezus en hij daagt ons uit om steeds meer op hem te lijken, om hem te volgen. En dan hebben we allemaal zo onze eigen uitdagingen en onze eigen hobbels in het leven. Maar laten we elkaar helpen bij het voornemen om hem te volgen. Stap voor stap. Steeds meer lijken op hem. Steeds meer lijken op degene die we willen volgen. Jezus Christus. Ik wens jullie veel heil en zegen toe voor dit jaar. Amen. Ik zou graag met jullie willen bidden.